Afspraak.
Hey, hey.
Ik ben Jens.
En ik ben Niki.
Ja, en bij deze kunnen we het dus wel officieel zeggen. Natuurlijk, nu weten we het al. We zijn niet gewoon bij de Podcast Awards.
Nee, maar wij zijn wel tweede geworden, hè. Hoe zot is dat?
Ja, tweede in comedy en ik dacht vijfde in documentary.
Ja, klopt.
Wel, twee hele respectabele scores uiteindelijk, hè.
Ja, dus wij willen zeker jullie ongelooflijk bedanken, iedereen die op ons gestemd heeft. Ik denk dat wij dat nooit hadden kunnen verwachten, dat wij ten eerste al genomineerd gingen zijn en ten tweede dat wij effectief ook zo hoog in de rankings zijn gekomen. Dus enorm bedankt.
Ja, we hebben ook eventjes staan praten met de organisator en het verschil tussen ons en de eerste plaats van comedy was 42 stemmen. 42, dus het was een heel klein verschil en gewoon het feit dat er zoveel mensen op onze stem hebben, is al een enorme overwinning voor ons. Dus nogmaals dank u en als er zo'n 43-tal van jullie volgend jaar ook nog een keer willen stemmen, dan gaan we dat heel hard appreciëren.
Voilà, maak een paar fake accounts. Nee, sst. Ik heb dat niet gezegd.
Nee, ik ga dat bliepen. Vooral geen VPN installeren of zo. En dan, nee, dat moet je niet doen. Dat is tegen de regels, denk ik. Maar goed, Niki, we hebben een paar mensen die moeten bedanken aan het begin van de aflevering. Hè?
Klopt, en deze week mogen wij dankjewel zeggen aan Michel Buik, Ruben Vaatstra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict de Gelissen, Shani Hoeses, Helena Heijmans, Daisy de Boeveren, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Prevoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez-Pres, De Jan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Michaal Onkelings, Zoustache en Suzanne van Dalen.
Ja, allemaal top mensen die het nooit gaan voor hebben dat ze hun audio hardware aan het klaarzetten zijn voor de podcastopname, dat ze dan op record nemen en al aan het babbelen zijn en dan eigenlijk pas beseffen dat die koptelefoons veel te luid staan, dat het echt irritant aan het worden is.
Oké, ik dacht dat alleen ik was, dank u. Moet ik ondertussen nog wachtmuziekje zeggen, Ander?
Ja, oké, nu staat normaal gezien weer zoals dat hoort.
Oké, over wachtmuziekjes gesproken, dank u wel, editing Jens. Ik weet niet of dat iedereen de aflevering van vorige week al heeft gehoord, maar ik zou zeggen, blijf spelen tot de outro.
Goed, en dan hebben we nog iemand om te bedanken, namelijk Ruben, die voor de tweede keer bedankt wordt eigenlijk vandaag, want Ruben heeft ons ook een spraakberichtje doorgestuurd. We zullen eens luisteren wat Ruben ons te vertellen heeft.
Hallo beste grafsprekers, Ruben hier. Zoals jullie Nederlandse luisteraars waarschijnlijk al gehoord hebben, kom ik uit Friesland. En voor een stukje context van mijn verhaal straks. Friesland, zoals jullie weten, Nederlands vrij plat. En wij hebben in Friesland hebben wij een aantal terpen. Terpen, voor degenen die dat niet weten, dat zijn heuvels uit het verleden. Die gebruikten we ten tijde dat het water hoog opkwam, zodat mensen nog een droge plek houden en droge voeten hielden. En ik moest vroeger, toen ik school fietste, kilometertjes 15. En dan fietsten wij meestal niet langs de terp bij mij in de buurt, maar een alternatieve route. Die terp, daar ligt nu nog een ruïne van een kerk op en alleen een kerkhof, midden in een bos. Dus men natuurlijk vermijdt die terp. Dat is vrij logisch, denk ik. Nu was ik 13 jaar of zo en ik was mee met een aantal jongens uit de hogere klas aan het fietsen. Er was één jongen bij, die voelde zich natuurlijk heel wat. Want een 16-jarige, daar wil je mee fietsen en zo. En deze jongen die zei, weet je wat we doen? We fietsen door het bos, 's ochtends heel vroeg, 7 uur. Het was kapot mistig en heel erg koud, want het was in de winter. Dus het is donker, mistig en hij zegt, weet je wat we doen? We fietsen langs die grafheuvel, zeg maar. Want dat is in principe wat er van over is. Dus het is een kerkhof op een terp. Wij fietsen er het bos in en hij begint met een spookverhaal te vertellen. Het spookverhaal zelf weet ik eigenlijk niets meer van. Maar het moment dat wij de mistbank in fietsen, die eigenlijk altijd 's avonds rond de terp hangt, vliegt de kenning van zijn fiets af. Nou, op zich niet heel bijzonder. Dat is een oude weduwe fiets. Dus wat doet hij? Ja, wat doe je dan? Je moet op tijd op school komen. Dus hij trekt de kettingkast van zijn weduwe af. Hij legt de kettingen weer op en wij fietsen verder. Nou, je bent al een beetje benauwd natuurlijk. Want je bent jong en je zit toch rond dat beruchte ding in de buurt. Die beruchte grafheuvel, zeg maar. En hij gaat weer, hij steekt weer zijn verhaal af en hij begint verder met te vertellen. En echt op exact hetzelfde punt waar de vorige keer zijn ketting eraf vloog, toen hij op datzelfde punt in zijn verhaal weer aankwam, vliegt direct zijn ketting er weer af. Maarten, waar natuurlijk naar aan begaan. Deze jongen, ik noem hem even, dat is niet zijn echte naam, maar ik noem hem even Tim. Tim die heeft de rest van zijn reis ook helemaal niks meer gezegd. Die heeft zijn mond dicht gehouden. Zelf geloof ik niet echt in het bovennatuurlijke, maar dat is eigenlijk wel ja, een ding dat me altijd bij is gebleven. Dat is ondertussen 10 jaar terug. En ja, tijdens het luisteren naar de luisteraarsverhaaltjes denk ik altijd een beetje aan deze. Nog een leuk detail trouwens. Ik doe in de avond aan bezorging. Dat is mijn bijbaan als student. En waar ik rijd dus op een bus met dode hoekdetectie. En als ik gewoon muziek luister, is er niks aan de hand met die bus. Maar enkel en alleen wanneer ik naar jullie podcast luister, heb ik op een of andere manier altijd in mijn rechter dode hoekdetectie, op de spannende momenten in de podcast, dat hij iets detecteert. Terwijl daar geen auto kan rijden, want dan rijd ik meestal gewoon op een landweg buitenuit. Dit vond ik heel vreemd en ik denk dat dit wel een grappig detail is dat jullie ook wel wilden weten. Nou, bij deze mijn verhaal. Mensen die nog niet geabonneerd zijn, abonneer even op hun jongens, kom op. En zoek een Patreon ook op, want het zijn gewoon top mensen.
Oh my god, Ruben, dank u wel.
Ja, heel sympathiek.
En sorry, ik hoop niet dat dat inderdaad geplaagd wordt. Zeker niet wanneer dat je jezelf gaat horen in je busje. Misschien is dat nog, gaat dat nog een beetje versterken zelfs.
Ja, we zijn eigenlijk al sinds aflevering 1 bezig met zo klopgeesten en zo de wereld in uit te sturen. Dus ik ben blij dat er toch eentje is die zijn bestemming bereikt heeft. Het is wel mee met een bezorger nu natuurlijk, maar
tot in Friesland. Hoe gek is dat zeg?
Ja, we zijn fucking internationaal, Nicky.
Zot zeg.
Maar dat is het spooky gedeelte van Ruben zijn verhaal. Wat vond je daarvan?
Wel, ik moet zeggen, zo, die fiets dat in pannen valt op exact dezelfde plek. Ik moet zeggen, ik ben een case aan het researchen. En daar gebeurt er ook iets gelijkaardig in. Want er is ook een bepaald huis, ik ga nog niet te veel verklappen, want ik weet nog niet wanneer dat ik het aan bod ga laten komen. Maar blijkbaar, wanneer dat er naar het huis gereden wordt in de auto, is er ook een bepaalde mile marker, waarbij dat alle auto's dan daar naartoe rijden, dat die ook een pannen krijgen. Dus,
Kennen ze het woord pannen in Nederland?
Ik ga ervan uit. Pech. Autopech.
Pech. Jawel, ik ben nu vooral heel benieuwd naar jouw verhaal. Maar Ruben, nogmaals enorme dank u om je verhaal met ons te delen. En als er nog mensen zijn die graag hun verhaal willen delen, dat kan via geraspraak.be. Je kan de knop volgen daar om rechtstreeks naar ons audioplatform te gaan waar je een spraakbericht tot 1 minuut kan inspreken. Als je iets langer wil doorsturen, neem het dan zelf op en stuur het ons door via e-mail. We vragen wel om dat niet te lang te maken, maar zo 3-4 minuutjes is zo ideaal.
Dat is helemaal perfect. En dat kan je doen naar graspraak@gmail.com.
Klopt helemaal. Goed, gaan we erin vliegen vandaag?
Ja, ik kan wel nog niets van uw scherm zien.
Dat is de bedoeling.
Oké. Het gaat weer met jumpscares en al zijn zeker.
Ja, ik ga je constant bang maken. Nee, gewoon omdat ik nog niet wou dat de titel van mijn case zag. Maar Nicky, een tijdje geleden hadden wij een keer een berichtje doorgekregen van een zekere Maria. Ik weet niet of dat die naam je nog iets zegt.
Als ik het verhaal ga horen, waarschijnlijk wel.
En Maria die vertelde ons over een zeer speciale droom die ze gehad had. En in die droom had ze gedroomd over figuren die eigenlijk een andere naam hadden. Maar zij had ze een nieuwe titel gegeven en vroeg ons ook om die in de podcast te gebruiken wanneer dat onderwerp er eindelijk was. De naam die zij gekozen had, waren de cabra-coureurs.
Ja. De bokkenrijders.
Inderdaad, we gaan vandaag spreken over de bokkenrijders.
Ja, oké, cool.
Ik had beloofd dat we nog een keer een beetje in België gingen blijven.
Yes.
Nou, het is zowel België als Nederland natuurlijk, maar we gaan ons vooral proberen te focussen op de Belgische tak. Dus de bokkenrijders zijn al een keer aan bod gekomen. Weet je nog welke aflevering dat was?
Hoensbroek,
inderdaad. Daar zijn we er vrij kort over gegaan. Maar we blijven wel een beetje in diezelfde streek natuurlijk. Nu, wanneer dat jij denkt over de bokkenrijders, Nicky, wat denk je dan ongeveer? Wat is de beschrijving of wat gaat er door je hoofd?
Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik daar niet zoveel van weet, buiten dat een roversbende was.
Ja, oké.
En daar stopt het.
Ja.
Sorry.
Dat is al zeker niet fout. Nu, bokkenrijders op zich hebben verschillende facetten. En ze bestaan ook al veel langer dan dat de Belgische bokrijders zouden bestaan. Er is zelfs een werk van Hieronymus Bosch dat uiteindelijk nog aan bod gekomen hier, waar je ook een man op een vliegende bok ziet.
Wat, hè?
Dus het concept van bokrijders is al heel oud, blijkbaar.
Oké, is dat werk dat in Brugge hangt?
Nee, het hangt niet in Brugge. Het hangt daar eens in Spanje, denk ik. Maar soms werden bokrijders dus afgeschilderd als een soort van geesten, andere keren waren het mensen. Maar in beide instanties waren het figuren die op bokken konden rijden en 's nachts door de lucht vliegen erop. In de 18e eeuw was er een echte bende die die benaming ook kreeg. Ze waren dus rovers in Limburg. Nu, Limburg in die periode was dat eigenlijk absoluut geen veilige streek. Nu is dat zo'n beetje het Belgische Canada, denk ik.
Sure. Nee, dat is ook geen eerst Nederland nog tegenkomen, zeg.
Nederland. Nee, we gaan die niet op. Limburg was geen veilige streek op die periode en er kwamen al redelijk wat overvallen voor. Maar niet enkele overvallen, ook afpersingen, inbraken. En die waren vaak toegewijd aan bokkenrijders. Nou, die bende zou zich vooral gericht hebben op boerderijen, op kerken, op pastorijen. Eigenlijk alles wat er zo'n beetje, ja, wat dat vooral het gewone volk zat, eigenlijk. Die naam van de bokkenrijders zelf, dat begon in wettelijke en procesdossiers te verschijnen vanaf rond 1770 ongeveer. Daarvoor waren er ook wel veel losse overvallen, maar werd er nog niet echt gesproken over een of ander georganiseerd netwerk. Maar dus bokkenrijders zelf die bestonden al in volksverhalen. En een van de redenen dat mensen die naam dan aan die bende begon te geven, was door brandbrieven. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van een brandbrief?
Ik zou het niet kunnen zeggen. Dat klinkt zo van burn after reading, dat je zo maar één keer hem kunt lezen en dan zo poef, gelijk in Harry Potter zo.
Of gelijk in Mission Impossible.
Dat maakt al duidelijk wat dat verschil tussen ons twee is.
Maar ik weet tenminste dat die brieven in Harry Potter niet in brand schieten, maar zichzelf gewoon verscheuren. Maar oké, we gaan verder.
Ergens is er nu iemand dat aan het horen en dat al aan het opzoeken of dat waar is. Zo. Ja, maar in de boeken.
Ikzelf
dus waarschijnlijk.
Maar nee, dus brandbrieven waren eigenlijk dreigbrieven gewoon. Het kwam erop neer, het stond er een boodschap in. Basically van, je moet geld op die plaats leggen of we gaan je huis in brand steken. Mm-hmm. Dat was een brandbrief. En ja, figuren die brandbrieven schreven, die zouden vaak spreken over duivelse pakten en bokkenrijders. Dus ja, er werd gesproken over bokkenrijders die een huis in brand zouden komen steken, hun associatie met de duivel. Maar dat was wellicht vooral om de persoon die brief zou ontvangen, om die schrik aan te jagen. Mensen waren nogal bijgelovig in die periode, zeker hier in België. Maar dus ja, los van de boerderijen en zo, zouden ze ook wel vaak stelen van de rijken. Waardoor dat ze doorheen de laatste eeuw ongeveer toch wel een beetje een Robin Hood-status gekregen hebben ook. Van stelen van de rijken en geven aan de armen, maar meestal gaven ze niet echt aan de armen eigenlijk. Als je nu naar Hasselt zou gaan, naar het Rijksarchief, dan zou je daar zelfs nog enkele authentieke van die brandbrieven kunnen vinden. En naar verluidt zo'n sommige daarvan ondertekend zijn door, met een bokpoot ook. Mm. Ik heb hier zelfs nog een foto gevonden van zo'n echte brandbrief. Nu, hij is heel moeilijk te lezen, dus ik ga dat ook niet vragen voor u. Ik ga gewoon vragen om de vertaling eronder te lezen.
Oh, maar jammer dat er geen bokkenpootje bij staat.
Ja, okay. Helaas. Het is het Oud-Vlaams. We willen Niki Arcaris van het Oud-Vlaams keer testen.
Wacht, hé. Noze boegers, deze brief is aan u en gij moet leggen 50 gulden aan de herdingenpoort aan die meid of hoop die daar ligt korsten bij de poort, neer die kant van de itterpoort, daar zal liggen een rode tiegelsteen. En daaronder zal zijn een kuil. Daar moet jij in het leggen over. Zeg, en die mensen nog nooit van punctuatie gehoord? En daar zal zijn een kuil. Daar moet jij het inleggen over morgenavond omtrent 7 uur. En zo gij dat niet en doet, zo zullen uw huis of uw sier in 4 hoeken in brand steken. En zo dat gij daaruit van sekt of het geld niet in lekt of wacht opdat het geld niet gehaald kan worden. Zo zijt gij in 10-12 jaren nog niet vrij en dan lieten wij dich of die vrouw aan den hoek of kant om vaar zitten. En jij moet het leggen kort langs die meid en din ziet maar gerust dat u niet meer zal geschieden. Want wij zijn met onze veren en wij hebben din man nog niet ziet.
Want wij zijn met ons vier en toch zult u ons niet zien. Nu, ergens zijn er die mensen in Friesland momenteel die zeggen van godverdomme, dat West-Vlaams is toch een raar taaltje.
Echt, gebruik een keer een punt en een komma, jongens. Jezus.
We kregen onlangs wel ergens een bericht van iemand dat ze uw West-Vlaamse zo mooi vonden, Nicky. Wat vind je er zelf?
Dank u. Ik ben zeker al vrij goed ingeburgerd dan. Ja. Ik denk dat ik nog altijd mijn wetters niet verleerd ben. Maar nee, voor sommigen is de grens tussen Oost- en West-Vlaams misschien heel moeilijk.
Ik had dat gemerkt op die intro. Maar dus, om even terug bij de orde van de dag te komen. De bokrijders die kwamen dus voor in zowel België als Nederland. En die twee bendes zouden onafhankelijk geweest zijn van elkaar, maar wel contact hebben gehad. Er was een bepaald dorpje genaamd Wellen en dat was zowel het middelpunt van hun territorium. Dat lag in het midden tussen Tongeren, Hasselt en Sint-Truiden ergens. Zo de driehoek van plaatsen waar ik echt nooit kom. Nu, het was dus vooral in het late deel van de 18e eeuw en in die tijd zat het grootste deel van het kapitaal bij de kasteelheren. De dag van vandaag kan je dat niet voorstellen dat er zo 1% van de bevolking is die bijna al het geld in handen heeft. Maar in die tijd was dat dus wel de realiteit.
Ja, stel je voor.
Er waren kasteelheren, er waren grootgrondbezitters, de adel en de kerk en die hadden het grootste deel van het kapitaal. De mensen moesten hard werken, werden er nog een keer zwaar op belast en soms nog een keer op beroofd daarbovenop. Opnieuw, ik denk dat je vandaag niet kan voorstellen. Wellen, dat hoorde tot een prinsbisdom dat Luik heette. En dat bisdom stelde zich neutraal op tijdens de Spaanse successieoorlog. Je vraagt waarschijnlijk af, wat ben ik hier allemaal aan het vertellen? Maar dat wil gewoon zeggen dat er in die tijd wel veel soldaten passeerden vanwege die Spaanse successieoorlog. En regelmatig zouden die soldaten de boerbevolking beroven. Tijdens passeren. Al was het gewoon van hun eten of whatever, gewoon wat dat ze kon krijgen, wat dat ze kon pakken, ging die gasten meenemen. Dat waren soldatenbendes waren in die tijd ook een beetje als roversbendes eigenlijk. Dus ja, de bevolking had het al die breed en ze werden dan nog een keer bevolkt, ze werden dan nog een keer beroofd. En daardoor zag de bevolking zelf zich ook genoodzaakt van zelf te beginnen stelen. En van daaruit zouden de bokrijders eigenlijk ontstaan zijn. Mensen die zelf geen andere optie meer hadden om zichzelf en hun gezin te voeden dan om gewoon eender wat te stelen dat ze konden krijgen. Nu, veel van die mensen waren soldatenkinderen, waren bedelaars, landlopers, zigeuners, joden, staat er ook op de website, en het ergste van al, walen. En meestal... Meestal gingen ze ook door het leven onder schuilnamen. Ik heb enkele van die schuilnamen teruggevonden, dus ik zal je die een keer vertellen. Een van die schuilnamen was Hoere An.
Ah?
Engel Mie.
Oké. Okay.
Denk dat hij die nog kent vanuit Wetteren. Zat Nelleken. Klein Peerken. Dat zijn zo een paar van de voorbeelden dat je in die tijd ging kunnen tegenkomen.
Kwestie van even je beste eigenschappen naar boven. Dat is zo gelijk dat je bij de scouts zo je totem krijgt.
Mijn totem is Zatnelken.
Zatnelken. Of dat is zo gelijk van, wat is dat weer zo? Your stripper name is zo de naam van je eerste huisdier en de straat waar dat je bent opgegroeid. Bij mij is dat Cookie Josephine.
Bij mij is dat de Chanel Lindenstraat.
Maar eigenlijk, om eerlijk te zijn, is...
Chanel Bloemendaal,
sorry. Maar bij mij is het eigenlijk Cookie Josephine Charlotte. Het heeft nog wel iets.
Ja. Prachtige strippernaam. Als je ooit op dat punt komt van die paaldanslessen, dat je er... Oké. Nicky, genoeg van strippers en u zat Nelleke en al. Maar we gaan terug naar de bokrijders, want dat is serious business. Nu... De bokrijders, ik zeg het, ze hebben in fictie wel een beetje een Robin Hood-achtige status gekregen, maar het waren absoluut ook geen lievertjes. Er zouden mensen geweest zijn die gemarteld zijn geweest tijdens overvallen of zelfs verbrand geweest aan hun voeten, opgetrokken in de schouw, heet vet over zich gegoten krijgen. Er is hier en daar helaas ook wel een keer sprake van een verkrachting of zo. Allee, ja, het waren geen toffe, goede gasten die gewoon probeerden te overleven. Ze namen ook wel gebruik van de situatie. Die martelingen en zo, dat gebruikten ze vooral om de mensen de locatie van hun held te doen prijsgeven. Dus eigenlijk koste wat het kost, gingen ze proberen om dat geld in handen te krijgen. Er wordt ergens zelfs beweerd dat er op een gegeven punt zeker 1000 mensen moeten geweest zijn die onder de noemer bokkenrijder pasten. In totaal zouden zeker 600 van hen veroordeeld worden in België.
Amai.
Nu, de meeste daarvan zouden zichzelf in werkelijkheid wel nooit echt de naam Bokkenrijder gegeven hebben, maar eerder namen die wel voorkwamen waren de gezellen of de complicen. Als we kijken naar de vroege gerechtsdossiers, wordt er door autoriteiten zelfs gesproken over de bende van nachtdieven of de hotloze gezworene bende van knevelaars en nachtdieven.
Oh ja, zeg, als je daar iedere keer je brief mee moet afsluiten.
Wel ja, het is dat, de bokrijders, daar rolt toch iets vlotter van de tong. Hè?
Inderdaad.
Maar dus vooral door het volk werden ze zo genoemd op dat punt. Dan is er nog een dorpje genaamd Russelt, dat is vlakbij Wellen. En daar werd er in 1773 een brandbrief gelegd aan de hoeve van een zekere Jan Korfs. Nu, Korfs die kreeg die een brief, hij las dat en hij heeft daar niet op gereageerd. Hij zag dat als een loos dreigement. Enkele dagen na de brief, op 4 november, zou zijn hoeve afbranden tussen 19 en 20 uur 's avonds. Nu, Korfs die zou er wel in geslaagd zijn om zijn held te redden, maar al de rest verloor hij. Nu, de bokkenrijders, ik had het al gezegd, dat waren meestal ook mensen uit het dorp zelf. En die waren ook gewoon terug in Burger langsgekomen om te helpen met blussen. En daarbij hadden ze Korfs ook horen zeggen dat hij zijn held had kunnen redden. Hij zou het geld uiteindelijk gebruiken om een nieuwe hoeve te bouwen, maar tegen eind februari zou er al een nieuwe brief komen. Nu zal ik hem voorlezen. Johannes Korfs, je hebt van een keer tevoren nog één brief van ons gehad van uw huis te verbranden en in assen te vergaan. Nu wordt u vermaand van de les te reizen nog eens. Onze geest, wat dat eis betekent, onze eis is geweest 400 guldens. Hij en de telden onze geest niet, maar wilt hij gerust leven en uw vrienden beminnen van u na Elfre, breng 125 guldens op het bloek. Een bloek is een omheind stuk land. Ten uw deur over, tegenover uw voordeur, aan een eikenboom. Omtrent de dikke perenboom van op het veld. Daar zult zij een kuile vinden met een krasus reis, een graszode, neven. Lef dienen daarop en dan zal u niets meer geschieden of anders zult hij binnen jaren in assen liggen. Ze zegt niks.
Ik vind het grappig dat hij bij bepaalde dingen een uitleg geeft, terwijl dat heel de tekst gewoon fucking onbegrijpelijk is.
Het komt erop neer, heb je al zijn vorige brief genegeerd. In het veld tegenover je huis, aan de dikke eikenboom, had een putje vinden, daar moet je 125 gulden in steken.
Excuseer, perenboom.
Perenboom. En anders zullen we uw hoeve afbranden. Nu, die hoeve is niet afgebrand, want die staat er vandaag nog. Of die stond er nog toen dat deze foto genomen werd.
Maar die man zie je geld niet meer, want heeft er zijn hoeve mee gebouwd.
Ja, maar, en dat is die hoeve. Ah ja, dat, voor hem dat af te nemen. Maar ja, ik weet niet, misschien had hij nog ergens een beetje kapitaal achter handen. Hè. Nu, naast brandbrieven zouden de Belgische bokrijders ook nog iets veel ergers doen, namelijk heiligschennis. Zo was er ook het geval van Catharina Billen. Die was de echtgenote van Johannes Liekops. En ze waren beide bokkenrijders blijkbaar. En Johannes zou hosties stelen in de kerk. En Catharina deed die in haar eten dat ze verkochten in een herberg. Dus dubbele heiligschennis. Na hun arrestatie zou Catharina alles bekennen op de pijnbank. En beide zouden gemarteld worden en tot de dood veroordeeld. Zoals veel bokkenrijders. Nu, ik heb het al een beetje gezegd, maar de bokkenrijders die staan niet enkel held. Die staan eigenlijk alles wat ze konden krijgen. Al was het eten, bedlinnen, eetservies, gewoon alles dat oftewel bruikbaar was, oftewel waarde had, zouden ze proberen mee te nemen.
Als het maar los zat.
Als het maar los zat, ja.
Beetje gelijk wij op hotel. Nee, dat is geen waar.
Zo de glielappen eruit draaien al. Nu, natuurlijk, weet jij dat ook, rovers en bendes, dat is een beetje van alle tijden. Dus waarom, wat onderscheidt de bokkenrijders dan eigenlijk van al de rest? Waarom zijn die tot op vandaag altijd zo bekend? Wat dat uitzonderlijk was aan de bokkenrijders, buiten andere bendes, is dat de bokkenrijders het meestal in hun eigen dorp gingen doen. Meestal als mensen een overval gingen plegen of zo, gingen ze dat doen in een streek waar ze niet zo gekend waren. Of langs een gewestweg of zo. Bokkenrijders gingen echt gewoon slachtoffers zoeken in hun eigen dorp. Overdag waren dat ook gewoon gewone burgers die een gewone job deden daar, die gekend waren in het dorp. En 's nachts deden ze hun masker aan en waren ze aan het roven.
Ja, en eigenlijk wel gek dat dan toch zo wijd verspreid is geraakt in de naam. En dan zegt ze zo'n soort van modus operandi hadden om echt zo van die dreigbrieven met bokkenpoten te doen en al. Allee, het is zo gelijk, iedereen bleef dan zo wel contained in zijn eigen dorp, maar blijkbaar zaten er wel in elk dorp.
Wel, elk dorp in een bepaalde streek wel. Het waren allemaal naburige dorpen waar alles gebeurde. Maar ja, dus ik zeg het, ze leiden een beetje een dubbel leven. Hè. Nu, toevallig, ik weet niet of dat toeval was of niet, maar velen van hen waren eigenlijk velders. Een theorie is dat, dat die mensen misschien makkelijker in een bokrijderspositie gingen stappen, gewoon omdat die al een bloederige job hadden op zich, dat die al niet zo vies waren van hun handen vuil te maken.
En ze hebben de tools al ter beschikking ook. Niemand gaat daar raar van opkijken als jij daar gelijk met 10 messen aan je riem loopt waarschijnlijk.
Nou, het waren de laatste jaren 1700. Niemand ging raar kijken als er wie messen bij zat, denk ik. Wat dan ook wel opvalt, is dat de bokrijders vooral toesloegen in rustige periodes. Wanneer dat er tijden van oorlog waren of dat tegensloeg in het dorp of zo, dan gingen er niet zoveel bokkenrijders over van een zijn, maar wanneer dat alles terug kalmeerde. En de theorie dat geschiedkundigen daar rond stellen is dat in tijden van oorlog dat velders gewoon veel meer werk hadden. Maar wanneer dat allemaal weer rustiger werd en zo, dat er gewoon veel minder te doen was, dat ze veel minder inkomen hadden en dat ze weer gingen roven. Maar het waren uiteraard niet enkel velders. Hé. Er zouden bokkenrijders in elke tak van de maatschappij gezeten hebben. Binnen de kerk, binnen de kastelen, overal eigenlijk. Het waren zeker niet enkel maar arme arbeidslui. Nu, net als de Nederlandse tegenhangers zouden ook de Belgische bokkenrijders tal van inbraken, overvallen, heiligschennissen en brandstichtingen op hun geweten hebben. Er wordt in bepaalde artikel gesteld dat de leider van de Belgische bokrijders wellicht een man was genaamd Peter Stassen. Dat is een man die geboren is in Hoensbroek en die zou in 1764 de eed hebben afgelegd als bokrijder. En hij zou tot 1774 de leider blijven. In dat jaar zou hij gefolterd worden totdat hij bekende en werd hij ter dood veroordeeld. Nu, er wordt gezegd dat hij de leider is, zeg ik wel, want er wordt over veel figuren beweerd als de leider zijn. Het is echt heel onduidelijk de dag van vandaag of dat er zelfs een leider was en als er wel een was, wie dat zou kunnen geweest zijn.
Ja, maar gewoon al het feit dat hij ook een eed moest afleggen en zo. Allee, terwijl dat eigenlijk gewoon allemaal maar gelijk wat lokale bendes zijn.
Oh, maar wacht maar.
Oké.
Okay. Ik ging net beginnen over de bokkenrijders eed.
Oké. Okay.
Nu. De eed van de bokkenrijders die zou gebeuren door hoge plaatsen die in rode gewaden een soort speech zou moeten opzeggen. En het aspirantlid moest dan nazeggen. Vaak zou dat gebeuren in kapellen of herbergen. Maar ook huizen van kapiteins van de bokkenrijders werden gebruikt. Er was een hiërarchie, er waren kapiteins. En wat gebeurde er tijdens die eed, vraag je misschien af. Een van de belangrijkste aspecten was, je moet God afzweren en de duivel toezweren.
Oké.
Okay. Er moest beloofd worden dat je nooit een medelid zou verraden, ook niet onder marteling. En er wordt ook op sommige plaatsen beweerd dat een deel van de eetruid bestond om de buit te delen met de armen. Iets dat meestal niet gebeurde.
Mm-hmm.
En eigenlijk zou heel die eetaflegging een soort van een omgekeerde mis geweest zijn, om een beetje de spot te steken met geloof. Er zou bijvoorbeeld ook een voet op het kruisbeeld gezet worden. De ruimte zou achterwaarts of al kruipend betreed worden. En soms zou er zelfs een afgesneden hand met een brandende kaars erin op een altaar staan. Ook zijn er die beweren dat ze na hun eetaflegging dat ze een soort drankje kregen wat de man in het rode gewaad dan een groen poeder in deed. En dat, als ze dat opdronken, dat ze zich als een beest begonnen te voelen.
Wauw, oké.
Okay. Ja, wel. Ik wil het even proberen, zo de bokkenrijder. Misschien zonder de afgehakte hand en zo, maar allee, ja. Ik wil gewoon een keer, ik wil het gewoon een keer meegemaakt.
Ik ben mij nu gewoon vooral zo aan het voorstellen dat die zo in hun thuis zo volk over de vloer rennen en als ze zo vergeten zijn om hun rood gewaad zo weg te steken, dat dat daar zo over de stoel gedrapeerd hangt. Wat, Jos? Wat is dat hier?
Ah, wacht, ik ga dat wegsteken. Ik ben zo achterwaarts te kruipen richting een andere kamer.
Het is oké, hoor. Het is een deken.
Nu, nog een andere belangrijke naam in de bokrijdersgeschiedenis was Peter Casper ter Koning. Dat was een man die berecht werd voor het zijn van een bokrijder en ook zou die het zogenaamde bokrijderslied geschreven hebben. Nu, het bokrijderslied, het is onmogelijk om nog te weten hoe dat exact ging.
Oh.
Maar in 2019 zou een muzikant genaamd May Kwaadvlieg opnieuw muziek onder de tekst zetten en het opnieuw uitbrengen. Dus ik ga je toch een keer het bokrijderslied laten horen.
Ik dacht even dat jij hier ging beginnen zingen.
Nee, dat gaan we niet doen.
Hey iedereen, dit is de Copyright Rider. En dat wil ook zeggen dat dit liedje niet meer zal te horen zijn in deze aflevering. Je kan het wel nog altijd terugvinden in de casefile op graspraak.be. Goed, geniet verder van de aflevering. Bye bye.
Ja, Nicky, tot zover het Bokrijderslied. Door terug in leven gebracht dankzij mij kwaadvlieg.
Ja. Ja, en na deze aflevering gaat hij er dan ook in één keer nog een keer. Ik weet niet hoeveel subscribers bij hebben nu ook.
Ik weet niet waar dat mensen hem kunnen volgen eigenlijk. Want de video dat ik gevonden heb komt van Omroep Landgraaf. Maar als je mij kwaadvlieg kan steunen, steun mij kwaadvlieg. Het ziet er een toffe mens uit. Hij heeft zijn best gedaan hier.
Ja, dat is dat.
Wat vonden van Bokrijderslied zelf?
Ongelooflijk.
Halve lang.
Ja, ik heb ondertitels nodig.
Ja, ik had ook zo het gevoel dat ik veel miste eigenlijk. Ik hoop niet dat het woord bokkenrijder één keer gevallen is erin.
Nee.
Maar het ging wel over de roven die ze pleegden en zo. En neem hier geen voorbeeld aan en dat God ons gaat straffen en blablabla. Bla, bla. Maar goed, ja, het is een stukje bokkenrijdersgeschiedenis dat eigenlijk niet onbelangrijk is. Maar dat is eigenlijk de voornaamste reden dat Peter Casper ter Koning zo belangrijk is in de bokkenrijdersgeschiedenis, want hij heeft dat nummer geschreven destijds.
Oké, proficiat Peter.
Ja. Dat is hier trouwens het stukje van Jeronimus Bosch, waar je zo een bokrijderachtig figuur in ziet. Het komt uit het werk De Tuin der Lusten uit 1485.
Ik denk inderdaad niet dat dat schilderij is dat bij ons uithangt.
Nee, ik zeg toch Anglo-Spanje.
Alhoewel, ja.
Ik heb het uitgezocht, gewoon omdat ik wou weten waar dat schilderij hing. Zo, omdat ik wist dat hij met die vraag ging zitten.
Maar de nonzen hangt nu waarschijnlijk wel in hetzelfde museum. Want er is zo, in Spanje is er nu een Jeronimus Bosch tentoonstelling.
Ja.
Waar dat nons nooit naartoe is.
Okay.
You know, represent.
Is goed om te weten.
De nonzen, zeg ik zo.
Ja, weet je nog in het begin van Graspraak dat je zo niet wou zeggen in welk museum dat er werkt?
We crossed that bridge so many times already.
Nee, dus ik had al gezegd dat er in sommige van die brandbrieven ook sprake was van de naam Bokkenrijder en van de duivel en zo. En het bekendste voorbeeld ervan al sinds komt uit een brandbrief van 1774 in Wellen ook. En die zou geschreven zijn door Bokkenrijder Jan van Muysen. Nu, Van Muysen had een brandbrief aan een hoeve gelegd en daarin stond er onder andere: de duivel jaagt op ons. Nu kunt gij weten hoe de bokrijders leven. Door duivels ingeheven regeren wij. Nu, los van de inhoud van die brief waren er dus ook al verhalen dat ze kerken leeggeroofd hadden, dat ze gestolen zilver smolten om er een bok van te maken, dat ze brandewijn zopen, dat ze Jezus en Maria zouden vervloeken. En ja, het geloof, het kerk en de staat zijn nog heel dicht bij elkaar. Waren in veel gevallen ook gewoon synoniem met elkaar. In die periode, dus ja, godslasterij en zo, dat werd heel serieus genomen. En zeker als mensen zelf beweren van banden te hebben met de duivel. En vooral die brandbrief eigenlijk sowieso de aanzet zijn tot wat dat tot op vandaag bekend is als de bokkenrijdersprocessen. Ik heb hier ook nog een bokkenrijder artwork gevonden op een 12e eeuwse zeil in Mozac, Frankrijk trouwens.
Oké.
Gewoon om nog even te duiden van bokkenrijders kwamen overal voor. Of toch de legendes. Wanneer Peter Stassen, dus de man dat ik daarnet noemde als een mogelijke leider, wanneer dat die op de pijnbank lag, zou hij een verklaring afleggen die een van de meest bizarre bokkenrijdersgetuigenissen ooit was. Hij vertelde over een vergadering der bokkenrijders in Abswellen in 1773. Hij zegt dat hij daarbij andere hoge plaatsen in de bende ontmoette, zoals Johannes van Muysen. En tijdens de vergadering werd er besloten om samen naar Meersen te gaan, waar dat Hendrik Akkermans, een andere bokkenrijder, hen stond op te wachten. Ze zouden die reis gemaakt hebben op de rug van gigantisch grote bokken, die allemaal de grootte hadden van een paard, zegt hij. En er kon ongeveer 5 man per bok op zitten. Zodra dat heel de groep voltallig was, zouden die gigantische bokken op hen afkomen en zouden ze erop kunnen gaan zitten. Ze zouden op die bokken ongeveer op een half uur tijd naar Meersen kunnen gereisd zijn. Nu, ik heb zelf een keer de opzoeking gedaan op Google Maps, hoeveel tijd dat vandaag zou kosten met een auto. En vandaag zou het dan 49 minuten zijn.
Oké. Okay.
Dus die hadden supersnelle bokken, echt hoogtechnologisch, spared no expense. Daar werden ze opgewacht door Akkermans en nog 40 bokkenrijders. En samen zouden ze inbreken in een huis, dus met echt heel die bende. Inbreken in één huis, de bewoners knevelen en alles leegroven. Er zou ook een Nederlandse bokrijder zijn die op de pijnbank zou vertellen dat ze bokken gebruikten om snel mee te reizen. Maar die bekentenis zou later terug ingetrokken worden en zou hij zeggen van: ik heb dat deel van de bokken eigenlijk als leugen verteld om van de martelingen af te zijn. En dat is helaas wel iets dat je heel vaak gaat horen nog in dit verhaal. dat de meeste bokrijderbekentenissen of het grootste deel van de verhalen eigenlijk wel uit martelingen komen.
Maar ja, tuurlijk. Dat is ook niet het eerste dat we daarover horen. Ik bedoel, veel van de heksenverbrandingen zijn ook zo gebeurd gewoon omdat die vrouwen ook gewoon zodanig gefolterd werden. Allee, kan ik me voorstellen dat je gewoon alles begint te zeggen om er gewoon van af te zijn. Hè?
Ja, en dat is de perfecte vergelijking dat het daar eigenlijk maakt. Want de bokrijderprocessen waren eigenlijk iets modernere heksenprocessen. En niet meer dan dat.
Inderdaad.
Maar hoe komen ze daartoe? Daarvoor moeten we nog eens kijken naar het pact met de duivel dat de bokrijders zogezegd zouden gesloten hebben. Dus ze zouden kunnen vliegen op bokken en daar halen ze ook hun naam. En dat werd geloofd omdat er soms op dezelfde nacht kilometers uit elkaar gelijkaardige overvallen gebeurden met dezelfde modus operandi. Ze moesten dus wel kunnen vliegen om dat te kunnen doen, om zo snel daar te geraken. Ook in de rechtszaken zouden sommige leden dat bekend hebben, maar opnieuw onder marteling. De kracht om op een bok te vliegen zouden ze halen uit een pact dat ze met Satan gesloten hadden. Daarvoor zouden ze een goddeloze eed afleggen, waarin dat ze letterlijk zeggen, ik zweer God af en de duivel aan. Maar ik zeg het opnieuw, we zijn dat ding die onder marteling verkregen werden, de verklaringen. Die martelingen bestonden onder andere uit de duimschroef, de beenschroef en de wiphalg.
Ja.
Nu, de duimschroef en de beenschroef, dat spreekt een beetje voor zich wat dat is, maar weet hij wat dat de wiphalg is?
Ik durf het niet zeker te zeggen, nee.
Well, basically was dat een soort tuig waaraan dat je werd vastgebonden met je armen achter de rug, denk ik. En er werden allemaal touwen rond je armen gedaan en die werden zodanig aangespannen dat je schouders uit de kom hingen. En dat was eigenlijk nog niet het ergste, want tijdens die martelingen waren er ook nog een keer apothekers of chirurgijnen aanwezig. En hun enige taak was dat als de gemartelde zou flauwvallen, dat ze die er weer doorkrijgen, zodat die terug wakker genoeg was om verder gemarteld te worden. Mm-hmm. Dus zelfs als je zou flauw of bewusteloos vallen, was je er nog niet vanaf. Dan gingen ze gewoon zorgen dat je zo, ja, wat van dat reukpoeder of zo onder je neus kreeg, dat je er terug doorkwam en dat ze verder konden gaan. Nu, executies en soms de martelingen zelf, dat waren publieke schouwspelen. Soms zouden mensen hun lichaam maandenlang laten hangen hebben als waarschuwing aan anderen. En justitie ja, in die periode was vaak ook brutaler dan de overvallen zelf eigenlijk. Want als we de verhalen lezen, oké, de bokkenrijders waren heel liefjes, maar als we horen in welke mate dat sommigen gemarteld werden enkel vanwege de verdenking van de bokkenrijder te zijn, heel veel onschuldige mensen ook, is de justitie eigenlijk veel verder gegaan. Uiteindelijk zou martelingen in België illegaal worden. En heb jij een idee hoe dat komt eigenlijk? Of wie dat er daarvoor gezorgd heeft?
Ik zou dat niet kunnen zeggen, nee. Sorry, ik klink even heel erg geest. Ja, sorry, het is eruit gekut, maar ik heb er eerst echt een hoestaanval gekregen. Ik ga even nog een keer... ja.
Wel, er was zo'n Franse generaal, denk ik, dat hij was op dat punt, genaamd Napoleon, die dat verboden heeft, ja. Ja, ik heb hier nog een foto van hoe dat bokrijders opgehangen werden in die periode aan een groot kruis waar ze met meerdere aan konden hangen, zo te zien.
Oh, maar dat lijkt mij echt wel ook... Allee, omdat hij ook zegt van dat er ook heel veel hooggeplaatste waren dan ook bokrijders waren. Oh, kan me dat dan moeilijk voorstellen? Er moet er dan toch ook sowieso gelijk hoge postjes en gehad tussen die dan en dan uiteindelijk gelijk veroordeeld hebben ook en zo. Hè?
Ja, ja, absoluut. Maar het ding is, een van de theorieën rond de bokrijder, waar ik straks ietsje dieper op ga ingaan, is dat er eigenlijk iemand een of andere militie aan het vormen was om een staatsgreep mee te proberen plegen. En dat al die overvallen eigenlijk een soort van training waren.
Mm-hmm.
En dat zou al een betere verklaring zijn waarom dat er hoge plaatsen in zitten. Hè? Maar dus, dat zijn we nog niet. We zijn nog bezig met het pact met de duivel dat ze zo gesloten hebben. En ja, het aanbidden van een bok of erop rijden staat eigenlijk een beetje synoniem met hekserij en duivelse praktijken. Hè? Volgens volksgeloof konden mensen die een pact met de duivel sloten vliegen op bokken dankzij een spreuk. En die spreuk ging als volgt. Over huis, over tuin, over staak en dat tot keulen in de wijnkelder.
Oh Jens, oh, oh! Oh, blijf neerzitten. Waarom zeg je nu aan het zweven? Allee, kom terug. Yes, kom terug.
Ik ga even Limburg onveilig gaan maken.
Amai, als dat zo gemakkelijk is. Jesus.
Ja, dus over huis, over tuin, over staak en dat tot keulen in de wijnkelder.
Maar Jens, blijf nu een keer zitten, want je zit weer weg. Ik ga je aan de koorden hangen.
Nu, tijdens de processen in Wellen zouden 6 mannen bekennen dat ze 's nachts op rode bokken vlogen. Ze zouden dat bevestigen en ze zouden sterven zonder dat die bekentenis ooit ingetrokken werd. Ook werden er seksorgieën bekend. Sorry, ik vind dat zo terug in het dossier, seksorgieën. Ik weet niet of dat er een ander soort orgieën bestaan eigenlijk. Heb jij al ooit van een ander soort orgie gehoord?
Nee, maar nou, to each their own, I guess.
Ja, het waren een specifiek seksorgieën. Ja, een live podcast is een luisterorgie bijvoorbeeld. We gaan dat zo op de flyer zetten de volgende keer. Ik ben zeer van dat we een heel ander publiek gaan hebben. Niet komen voor de groepsafspraak.
Oh, ik denk eerlijk gezegd dat wij wel een beetje overlapping hebben in niches en zo. Maar
ja,
tot daar aan toe.
Daar gaan we niet dieper op in. Dat is voor tijdens de luisterorgie. Dus er werden seksorgieën bekend. En er zouden, zoals dat ik al zei, er zouden door sommigen beweerd worden dat er ergens een arsenaal aan wapens klaar lag voor een staatsgreep. Nu, dat vliegen op een bok doet ook een beetje denken aan heksen die op bezems konden vliegen. Hè? Ook de nachtelijke geheime bijeenkomsten passen in de mythologie van hekserij. En door dat soort verhalen dat er rond hingen, in combinatie met heel veel misdaad, ontstonden er panieksituaties. De bevolking was in paniek, de politie moest iets ondernemen. En er werd dan ook nog een keer geloofd dat de bokrijders onaantastbaar waren, omdat ze dat pact met de duivel hadden. Daardoor stond de naam bokkenrijder in die periode in Limburg ook synoniem met georganiseerde misdaad. Nu, er is een historicus genaamd François van Gehuchten en die zou een werk samengesteld hebben dat heet Bokkenrijders, late heksenprocessen in Limburg 1773 tot 1795. En dat is een boek dat eigenlijk volledig chronologisch een verslag is van elk proces rond bokkenrijders dat er ooit geweest is.
Mooi.
Voor de geïnteresseerden, het is te vinden. Er zal ook een link in de casefile staan naar een Google-pagina waar je een stuk ervan kan lezen. Maar het is echt wel gewoon een chronologische opleisting van alles. Dus het is niet dat een vlot verhaal is om te lezen. Ergens in de 19e eeuw zouden er ook fictieve verhalen over de bokrijders ontstaan en kregen ze dus hun Robin Hood-status waar ik het al over had. In die verhalen worden misdaad en magie vaak aan elkaar gekoppeld. En natuurlijk weken die verhalen enorm ver af van de ware geschiedenis. Maar ze zorgen er wel voor dat de naam Bokkenrijder in de mensengeheugen bleef bestaan. In Valkenburg zijn er tot op heden de jaarlijkse Bokkenweken. En in een gemeente genaamd Klimmen is er een Bokkenrijdersfestival. Nu, op vlak van fictie, ze kwamen zelfs een keer voor in Suske en Wieske. Maar ik denk dat we het daar ook al een keer over gehad hebben. Ik heb hier de cover nog een keer gevonden. Suske en Wieske en de Bokkenrijders. We zien Suske, Wieske en Lambiek allemaal op een bok zitten. En Lambiek is intussen Hitler goed aan het doen.
Oei.
Ik heb ook nog een video gevonden van het Bokkenrijdersfestival. Dus we hebben een paar dingen gezien, Nicky. We hebben de lokale ambachtenmarkt gezien. We hebben de fanfare gezien.
Ja, echt, het is gewoon heel de Benelux in één video samengevat. Echt, zo. Ga naar gelijk welk dorp op gelijk welk moment van het jaar en er gaat ergens wel zo'n ambachtenmarkt zijn waar dat er een fanfare rondloopt en waar dat de dingen kunt eten.
Maar wat we dus ook te zien gekregen hebben in die video is dat ze zo'n eetaflegging naboot. Nee, zo'n man in het rode gewaad en ik zweer dat ik mijn complice nooit zal verraden, maar dan in een beetje meer Limburgs-Duits accent. En ook de inhuldiging van een monument, maar ik ga er straks nog over hebben.
Oké.
Laat ons eerst en vooral een keer bekijken wat zou er gerucht zijn en wat zou er realiteit kunnen zijn. Uiteraard, echte rovers op vliegende bokken, denk dat we al twee al direct kunnen zeggen dat dat een...
Waar?
Ja, dubbele ja is. Ja. Ja, volledig. Zonder twijfel. Ja, nee, maar... De vermoede leden werden er wel effectief van berecht dat ze op bokken konden vliegen. Wellicht is er dus wel een parallel te trekken met de heksenvervolgingen, zoals we al een paar keer zeiden, dat er een soort van paniek was en dat onschuldige mensen meebracht werden. Zeker aangezien dat foltering gebruikt werd om bekentenissen te bekomen, de kans is groot dat er in de realiteit vooral eigenlijk kleine bendes aan het werk waren in die periode, maar zag het volk het als één groot georganiseerd netwerk. Door de geschiedenis heen waren er regelmatig van dat soort schijnprocessen. Een paar voorbeelden daarvan zijn de heksenvervolgingen, de tempeliers, de ketters. Volgens Wikipedia heeft Limburg ten tijde van de bokrijders de eer om de allerlaatste Europese regio te zijn waar dat er nog zo'n massaal vervolging geweest is vanwege een bijgeloof.
Oké.
Dus ja.
Ja.
Go Limburg.
Een beetje raar om op je palmares te moeten zetten, maar ja.
Ja, dat is nog het meest positieve dat er over Limburg gezegd geweest is in de laatste 200 jaar. Nee, dat is helemaal... Sorry.
Oeh.
Sorry, Limburgse luisteraars. We appreciëren jullie. Nu, degenen die vervolgd werden, hadden het zelfs voor die tijdsgeest enorm zwaar. Meer dan 90% van hen zou de doodstraf krijgen. Nu, vooral eigenlijk omdat veel van hen ook kerken beroofd hadden of daarvan beschuldigd werden. En dat was natuurlijk een serieuze misdaad toen. Nu is dat nog altijd niet niets, maar al ja. Nu denk ik dat er voor een gevangenisstraf van even zou krijgen. We moeten natuurlijk ook rekening houden dat zo'n groot georganiseerd netwerk dat zich zowel in België als Nederland verschalkt, dat dat zeker geen evidentie zou zijn om dat te leiden in die tijd. Al ja, er was geen internet, er was geen vlotte manier van communicatie, tenzij dat ze echt op bokken konden vliegen, maar ik betwijfel dat. Nu, tegenwoordig geloven veel mensen dus dat eigenlijk verschillende kleinere bendes en individuen waren die wellicht geen enkele connectie hadden met elkaar, maar gewoon toevallig in dezelfde periode en vanwege dezelfde redenen aan het werk waren. Zelfs in 1774 waren er al mensen van dat gedacht. Zo was er een procureur-generaal, Gaspard de Limpens, en die schreef: "Hun verklaringen staan bol van tegenstrijdigheden, variërende versies en inbreuken op de logica en de wetten van de zwaartekracht. Ze zijn te hard gestraft en het merendeel is onschuldig. De tortuur doet de ondervraagden bekennen wat justitie wil horen." En ik denk dat ik Gaspard daarin volledig volg. Nu, ook moeten we wel rekening houden dat kerk en staat wellicht sommige verklaringen achteraf een klein beetje uitvergroot heeft na de feiten om zo hun eigen brutale reactie erop te rechtvaardigen. En daarbovenop werden drossaars, die eigenlijk ja, de executies moesten uitvoeren, werden die betaald volgens het aantal terechtstellingen dat ze uitvoeren. Dat betekent uiteraard niet dat ze helemaal niet bestonden. De brief van Jan van Muysen bijvoorbeeld toont wel effectief dat sommigen zichzelf bestempelden als bokkenrijder, dus moet er wel iemand geweest zijn die die naam gebruikte. Het is ook mogelijk dat ze gewoon maar al te graag hadden dat mensen dachten dat zij bokkenrijders waren en dat mensen zo'n mythische indruk kregen ervan. En inspiratie voor zaken zoals op bokkenrijden haalden uit de wilde jacht van Wodan. Dat ook al een keer te sprake is gekomen, ik denk in de Black Shucks aflevering.
Ik denk het wel, ja.
Ja, hè? Ik denk dat er daarin ook op bokken gereden werd. Maar dat is voor mensen die fan zijn van The Witcher, The Wild Hunt. Nu, op de website volksverhalen.be, wat dat ook een belangrijke bron geweest is voor deze case, zijn er enkele opties omtrent wie of wat dat de bokrijders nu uiteindelijk waren. Optie 1 is, het waren bandieten die alles deden uit eigen belang. Er waren geen verdere bijbedoelingen. Nu, dit is wel mogelijk, maar wel onwaarschijnlijk gezien de zware straffen die ze konden krijgen voor de vrij povere buit die ze er eigenlijk maar uithaalden. Optie 2 is, het roven was een soort opleiding voor een mogelijke staatsgreep. Als we kijken naar het verloop van de bende, zijn er na verloop van tijd meer deelnemers, maar minder overvallen. Soms waren er meer dan 100 mensen die één overval uitvoeren, waarbij dat er dus amper buit was voor eender wie die eraan deelnam. Dus lijkt dat eigenlijk meer als een soort van krijgsoefening dan een rooftocht. Dat is een reële verklaring die... we weten natuurlijk niet en we gaan het wellicht nooit weten, maar het zou wel kunnen, dat eigenlijk het grote plan was. Optie 3 is, het was een georganiseerde bende die rijken wou bestelen à la Robin Hood en simpelweg alsmaar meer en meer aanhang kreeg. Dat kan ook. Optie 4, het waren godsdienstfanaten en druggebruikers. Een beetje als heksen in de 16e eeuw eigenlijk. Of de laatste optie, ze hebben nooit bestaan. Het idee is er onder marteling uitgeperst door de autoriteiten en gasten als Jan van Muysen hebben die naam eigenlijk gewoon een beetje gebruikt om te denken dat ze zo meer druk zouden kunnen zetten op de mensen.
Zou kunnen. En anders liep ook, behalve die laatste, dan misschien ook gewoon all of the above. Allee, dan het inderdaad gewoon allemaal verschillende dingen waren die toevallig allemaal op hetzelfde moment bestonden en voor het gemak dan maar gewoon de alles overkoepelende naam gebruikten.
Ja, kan ook. Nu, er is één optie die volksverhalen.be niet in overweging neemt en dat vind ik wel een beetje teleurstellend. Optie 6. Het is allemaal echt.
Wat het is allemaal echt.
Ja. Nee, de kans lijkt me klein. Maar goed, ja, dus bokkenrijders waren een beetje hetzelfde als de heksenvervolgingen, de heksenprocessen, waarin dat ook heel veel onschuldige mensen beticht werden van hekserij uit te voeren en uiteindelijk op de brandstapel of op een andere manier van executie om het leven kwamen. Maar net als bij de heksenprocessen kregen ook sommige bokkenrijders eerherstel. Heb je het daarnet al een beetje gezien in die video dat er een plakkaat gewijd werd aan de mensen die verkeerdelijk veroordeeld werden? Ook in Valkenburg in 1999 werd er een plaket opgehangen aan het museum ter nagedachtenis aan de valselijk beschuldigde bokkenrijders die veroordeeld en gedood werden. En zo zijn er verschillende plaatsen die wel een klein monumentje gewijd hebben aan de mensen die jammer genoeg om het leven gekomen zijn in die periode vanwege de schijnprocessen. Maar er wordt ook wel gesteld dat er tot op vandaag nog vele Limburgers zijn die nog altijd bokkenrijders bloed in hun aderen hebben. Dus wie weet zijn er luisteraars van Grasspraak die nog ergens een voorouder hadden die beschuldigd is geweest van een bokkenrijder te zijn. Ik weet niet, ik zou de verhalen al eens graag horen. Dus als je nog geen spraakberichtje had tot nu toe, dat leek me een heel interessant.
Ja, amai.
Misschien hebben we zelfs een van je voorouders genoemd. Maar dus, ik heb hier nog een klein plakkaatje staan. Dat is hetgene aan het museum in Valkenburg. En er staat een bok van boven. En wat staat er qua tekst op, Nikki?
Ter gedachtenis aan de vele honderden die in de 18e eeuw ten gevolge van een justitiële dwaling na onder tortuur afgedwongen bekentenis als bokkenrijder werden terechtgesteld.
Ja, en dat was eigenlijk het verhaal van de bokkenrijders.
Oké.
Wat vond jij ervan, Nikki?
Heel boeiend. Ik ben blij dat ik erover heb bijgeleerd, want ja, ik heb het gezegd aan het begin van de aflevering, eigenlijk wist ik er bitter weinig van.
Ja, inderdaad. Ik moet eerlijk zijn, voor deze case, wat wist ik erover? Ja, het teeltje van Hoensbroek natuurlijk, maar voor de rest eigenlijk vooral dat ze op bokken zaten, dat ze konden vliegen en dat ze overvallen pleegden. En ik denk dat dat ook ongeveer is wat ik in Hoensbroek verteld heb erover. Maar ja, wat geloof je van dit verhaal? Of wat is jouw beste theorie nadat je al die informatie hebt? Wat denk je dat de bokrijders nu in werkelijkheid geweest zijn?
Oh ja, het is inderdaad het is moeilijk te bevatten dat dat inderdaad zo ongelooflijk groot gegroeid is geweest. En om dan eigenlijk inderdaad maar zo'n schamele buit telkens binnen te halen. Hè. Ik zou misschien inderdaad wel kunnen geloven dat er iets wel gelijk is op poten gezet geweest. Want ja, gelijk bij de heksenvervolgingen ook en zo. Het zijn veel dingen gewoon maar opgezet door de justitie gewoon om hen beter te laten uitkomen voor de grote massa. Hè.
Ja,
het kan wel zijn dat er inderdaad iets achter de schermen zit dat ze gewoon op poten hebben proberen zetten en dat er daar inderdaad een heel oud complot in zit. Ik ga het zeker niet van tafel vegen.
Well, dat is het. Nu, mijn beste theorie is eigenlijk ook wel een beetje, gaat ook wel een beetje die richting uit. In de zin dat veel mensen hadden het hier inderdaad niet breed. Veel mensen waren gefrustreerd omdat ze ja, amper rondkwamen terwijl ze heel hard moesten werken. Een beetje te vergelijken met deze tijden. En dan ga je altijd wel een paar figuren hebben die een beetje een wij-en-zij-mentaliteit trachten te creëren. Die het volk gaan proberen bang maken. Ook zaken die we vandaag jammer genoeg heel vaak zien. En die zo eigenlijk gaan proberen om volk aan hun kant te krijgen. Waarmee dat ze het dan eigenlijk kunnen doen wat dat ze willen. Want zodra dat ze bang hebben gekregen van de andere kant, kunnen ze eender wat wijs maken en kunnen ze eender welke opdracht geven. En dat komt wel goed. Dus ik denk dat ze zo toch een beetje tot die staatsgreep proberen over te gaan. Ik weet niet of dat ze effectief ooit de capaciteit hebben gehad om dat te doen. Er wordt gesproken over zeker een duizendtal leden, maar klopt dat in werkelijkheid? Dat weten we niet. Maar ik geloof er dat er ergens een soort van georganiseerd netwerk moet geweest zijn, maar ik geloof niet dat al die 600 beschuldigden van bokkenrijder te zijn, dat die effectief er allemaal lid van waren. Ik denk dat hij erover misschien een paar tientallen zal gegaan hebben.
Ik denk het wel, ja.
Als er al een netwerk was op zich. Maar dus ja, het paranormale aspect, het pakt met de duivel, het vliegen op de bokken. We zijn natuurlijk Grasspraak. Denk je dat dat een optie was?
Maar ik zou zeggen, moest het echt zijn en er komt ook ooit weer een opstand van de bokkenrijders, laat ons daar op een keer een reisje naar de USA doen en gewoon een paar chupacabra's inslaan en dan verslaan we die bokkenrijders zonder probleem.
Ja, inderdaad. En ja, als we toch een keer allemaal willen testen, gekend de woorden, hè. Over huis, over tuin, over staak en dat tot keulen in de wijnkelder.
Godverdomme Jens, op terug.
Goed, en dat was de case voor vandaag, vrees ik. Nikki, zeg een keer waar dat mensen ons allemaal kunnen vinden.
Wel, je kan natuurlijk ons vinden op alle sociale media, zijn de Grasspraak, Facebook. De Grasspraak is geen sociaal media kanaal.
Bij deze, ons nieuw sociaal netwerk. Grasspreek.
Je zou denken na 78 afleveringen dat toch eindelijk al een evidentie begint te worden.
Nope, never has been, nope. Never will be.
Maar dus, Facebook, Instagram en Twitter onder Grasspraak. En op Facebook natuurlijk de immer gezellige groep Grasspraak Community.
Ja, dat klopt helemaal. Je kan natuurlijk ook naar grasspraak.be gaan, waar er ook van alles te doen is. Elke case wordt vergezeld van een casefile waar je alle nuttige foto's, links, video's allemaal zal terugvinden. Er is ook nog een webshop waar je allemaal Grasspraak artworks op eender wat kan zetten. Je kan het op een gsm-hoesje zetten, op schoenen veronderstel ik eigenlijk ook wel ergens, op keukenschorten, maar ook op t-shirts, op stickers, op koffiemokken, op alles wat je eigenlijk maar kan bedenken. Je kan het zo groot of zo klein maken als je wil, wat ervoor zorgt dat elk stuk Grasspraak merch ook uniek is. Super cool allemaal. Voor de rest op grasspraak.be kan je ook nog contact met ons nemen. Kan je ook een link vinden naar onze Patreon als je heel graag jouw naam wil horen in toekomstige afleveringen. Dat kan allemaal. Dus neem zeker eens een kijkje op grasspraak.be.
Wij zijn te vinden op elk podcastplatform naar jouw keuze. Dus is dat toevallig iTunes, Stitcher, noem maar op. Zoek gewoon Grasspraak. En als je dat nog niet gedaan hebt, geef ons dan alsjeblieft ook een positieve rating.
Ja, inderdaad. Want wie luistert zonder een rating te geven, kan het wel eens voor hebben dat ze een podcast aan het opnemen zijn en ze zijn zo net aan in de outro bezig en dat gaat eigenlijk allemaal goed. En plots begint de droogkast te piepen op de achtergrond en eigenlijk heel de boel te verstoren. En dat wens ik jullie niet toe. Dus stemmen moet je niet meer doen eigenlijk. Het is te laat om te stemmen. Geef gewoon ratings, abonneer, doe wat je wil, doe wat je kan. En je helpt Grasspraak daarmee vooruit. En ik ga stoppen met praten. Bedankt en tot volgende week. Wacht, nog niet. Bedankt en tot volgende week. Want Niki, wat ga jij doen volgende week?
Wel, het is nog een beetje dubbel. Ik heb al een paar weken een case liggen over een spooky house.
Ja.
Dat ik eventueel zou willen brengen. Dat is ook toevallig degene waarover dat ik het had aan het begin van de aflevering.
Ja.
En dat is eigenlijk ook een beetje nu door enerzijds wat er op Netflix is verschenen, maar ook wat ik in de Grasspraak community heb gelezen. Er is een bepaalde case waarvan dat er nu een documentaire op Netflix staat.
Ja.
En...
Is dat dan met Parijs?
Nee.
Nee, okay.
Nee. Het is een verdwijningszaak.
Ja.
Maar het zit ook een beetje in de sfeer van een complottheorie. En heel toevallig heb ik dat eigenlijk een goede 2 jaar geleden al een keer begonnen. Ja, halvelings beginnen opzoeken, zou ik maar zeggen. Maar omdat er nu toch wel al een beetje sprake is geweest in de Grasspraak community van leden die daar misschien wel graag een keer een aflevering zouden willen horen, denk ik dat ik die weer een keer ga oppikken, maar ik denk dat ik er nog een beetje te veel werk aan heb. Dus ik denk, laat ons gaan voor een spooky house volgende week.
Oké, kort en bondig, zoals dan gewend.
Ja. Ik kan niet verwachten dat ik een antwoord geef in 1 zin, hè. Zo ben ik niet.
Oké, goed. Dit was Grasspraak. Bedankt om te luisteren. Bye.
Bye. Grasspraak.be